Goedemiddag gemeente en allen die met ons meeluisteren, hartelijk welkom op deze middagdienst van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Zeist. Vanmiddag gaat dominee Van der Sluis, dominee Van der Sluis voor en hij wil preken uit 1 Petrus 1. Het hoofdstuk lezen we in zijn geheel. 1 Petrus 1. De psalmen die we willen zingen zijn psalm 80, de versen 9 en 11. Psalm 33, vers 6. Psalm 2, de versen 4 en 6. Psalm 89, vers 12. Psalm 118, vers 13. Ik zal alles voor u herhalen. We zingen uit Psalm 80, de versen 9 en 11. Psalm 33, vers 6. Psalm 2, de versen 4 en 6. Psalm 89, vers 12. Psalm 118, vers 13. Schriftlezing uit 1 Petrus 1, het hele hoofdstuk. Namens Kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Gemeente namens de kerkraad nog een herhaling van de mededelingen van vanmorgen. Zondag 19 juli om 10 en om 17 uur hoopt u voor te gaan dominee H.H. Klomp. En aanstaande donderdag 16 juli is er weer een koffiemorgen. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken die zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen zingen gemeente Psalm 80, vers 9. Keer weer, o God, ter lege machten tot ons die op uw bijstand wachten. En ook het 11e vers, behoud ons, Heere, der lege machten. We noemden u Psalm 80, vers 9 en vers 11. Laten we met de kerk der eeuwen het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof beleiden met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen uit Psalm 33 het 6e vers, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het 6e van 33 na de belijdenis en dan lezen we uit het Nieuwe Testament van de apostel Petrus, zijn eerste brief, het eerste hoofdstuk. 1 Petrus 1 is de schriftlezing. En ieder van u belijde met mij in zijn hart. Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Lees het woord van de Heere in 1 Petrus 1 aldus. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdeling verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des Geestes tot gehoorzaamheid en de sprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is, voor u die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, terwelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Verkrijgen we het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid, ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, terwelke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende deze dingen die u nu aangediend zijn begenen die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lendenen uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomelijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk Hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelve heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is: zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een iegelijks werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou, hebben de dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. Gij, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de lezing van 1 Petrus 1. We willen samen u de zegen van de Heren gaan vragen bij de bediening van zijn woord. Laten bidden. Wat zijn dat een heerlijke woorden die u met uw Heilige Geest heeft laten opschrijven door een van hen die u hebt uitgezonden in een wereld waar het niet altijd lofzang is die gezongen kan worden ziende op de omstandigheden. Maar terwijl de hemel ons voorgaat. En dat u het ons leert in het gebed dat we zo gewillig zouden zijn als de engelen in de hemel. Om ook in de grootste smarten te mogen zingen wie u dan betoont te zijn. En ook al zullen we niet altijd de troost daar direct van ontvangen om te belijden wie u bent. En dat mag dan ook vanmiddag, als we de schriften gaan overdenken van u, Heer Jezus Christus, ons een toonhoogte aanwijzen. Bijzonder als we oud zijn geworden, dat we wellicht niet op die hoge toon mee kunnen zingen, omdat we zien naar een leven waar zoveel zonden en ongerechtigheden zijn geweest, dat wel lijkt alsof we u blijkbaar niet in alle dingen voor nodig hebben. Ook als we hebben gehoord van de roepstem die naar ons is uitgegaan. Als gemeente dit zo op het aller onverwacht is weggenomen uit het leven. U heeft hem gekend, Heere. En daarom bidden we, laat ook de weg die hij is gegaan van het alle vlees voor ons een boodschap zijn. En te meer als de dag van begraven gaat komen. We weten niet hoe, Heere. Maar dat dan ook dat woord van u, waarvan we gelezen hebben, dat blijft tot in de eeuwigheid. Dat het voor de familie en de nabestaanden en ons als gemeente een woord mag zijn. Geef bevel aan uw huis, want ge zult sterven. Maar dat voor uw kerk een erven zal zijn, hier in beginsel. Weeklacht en geschrei verandert in een blijde rij. En we zullen straks niet anders doen dan u, die dezelfde bent en blijft, te mogen leren kennen in volmaaktheid. Te mogen zingen, omdat er dan geen zonden meer zullen zijn voor hen die in u, de Heer Jezus Christus, sterven. Te mogen zingen van wie u blijft een lofzang. Hier beginnen vrolijk te zijn. En straks met een blijdschap en verheuging op het aangezicht. Omdat ze dan u mogen zien in de weg die u gegaan bent aan de tekenen. Maar aan de kracht van uw overwinning geeft u, Heere, dat dat ons vanmiddag mag leiden als we naar de leer van de schrift gaan vragen wie u dan voor ons persoonlijk wilt zijn, maar ook betoond te zijn. Geef ons zicht, Heere, op al die heerlijke namen van u. Mogen het ook vanmiddag de apostel Petrus gaan nazeggen en ik, de grote van die zondaren, die kan het Paulus ook niet gewonnen geven. Want uw heerlijke naam verloochent en ontkent dat u zo'n goede meester bent. En dat woord wat hij al die jaren heeft mogen horen uit uw gezegende, zalige mond, dat woord niet gelooft. Laat er bange vrees gewijs zijn, Heere, en u kent ons, omdat we niet direct altijd uw woord paraat hebben, maar dat u dan met uw woord zelf komt. Kom erin mee, opdat we het mogen belijden. Niet alleen anderen, maar ook mij bent u verschenen. Is de zaligheid mij zo dierbaar geworden, dat ik niet anders meer begeer dan vrolijk te zingen van wie u bent. Wat zal dat de ziel verheffen, Heer? Tijden van moeite en verdriet, van zorg, zeker als de ouderdom is gekomen. Dan mogen we ook denken aan die oude zuster Zedek van Bokhorst, die vandaag en ook met anderen deze week haar en hun verjaardag nog mogen beleven als u het geeft. Maar dan bijzonder als er een hoge leeftijd is bereikt. Dat u dan betoont dat uw troon van eeuwigheid is gegrond. En laat een rivier en meer haar geluid dan verheffen. En soms bij tijd ons ook wel eens bevreesd kunnen maken. Maar dan zult u betonen dat u veel sterker bent dan al het aardse geweld. Als u zo zou mogen terugzien op wie u geweest bent in de achterliggende jaren, dan blijft u gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Laat dat haar troost zijn en ook van de anderen die deze dag of de komende week bijzondere gedenkdagen mogen hebben. Geef dan dat ook de psalmen mogen gaan spreken als ze mogen lezen. De liederen Ama Alot, psalmen voor de reizigers, maar wel opgangsliederen. Opdat het hart omhoog, het oog naar boven geheven mag zijn. We bidden tegelijkertijd, heren, voor degene die evenzeer, als we denken aan Venezuela, geliefden hebben te betreuren. Zoveel duizenden slachtoffers, dat men niet eens kan tellen meer hoeveel het er zijn. Omdat ze mensen niet eens meer kan vinden. Zoveel ontheemden, zoveel die niet begrijpen dat u ondanks dat toch een God bent die spreekt, dan is het voor hen die u kennen een doorgang tot het leven, maar die u niet kennen, is het wel een roepstem, dat we op het alleronverwacht bereid zullen zijn als u ons roept. Geef, Heere, als we onze gaven mogen offeren, dat er een noodhulp kan zijn en dat ze bij de hulp van de daad iets mogen opmerken, dat u een sprekend God bent, hart en neigt van mensen die het niet alleen maar zoveel beter hebben en ook zoveel beter weten, maar die uw beeld gelijkvormig willen worden. Omdat u, o grote Christus, uzelf hebt gegeven tot een offer, tot de prijs te betalen voor de zonde der wereld. We bidden, Heere, voor jong en oud, ook in het midden van de gemeente, zij die vanwege de warmte niet naar de kerk kunnen opkomen, maak het wel als ze thuis mogen meeleven met de gemeente. En wellicht ook de komende week nog elkander mogen ontmoeten. Om te mogen spreken dat u een God bent die uw woord gebruikt. Laat de voortgang van het woord ook onder dit volk mogen zijn en blijven. Terwijl de herder en leraar van de gemeente met zijn zoon op weg is om te zoeken. Een land waar u ook mensen hebt gegeven. Die zoveel minder hebben dan wij en kunnen. Later, als het kan, in uw voorzienigheid ook goede ontmoetingen mogen zijn, indrukken, bovenal het wonder dat u regeert en mensenlevens leidt, onder het woord brengt, bij uw woord wil houden, dan straks dominee en Reinhold weer terug mogen komen, ook weer in het gezin verenigd met de familie. Geef, Heere, dat we dan zoveel reden hebben tot dankbaarheid, dat u doorgaat, ook onder dit volk. Wat hebben u veel te vragen, Heer, voor de gemeente en die daar buiten zijn. Zoveel die u niet kennen. Laat in alle eenvoudigheid het werk van evangelisatie, het spreken, dienstbaar zijn om ook anderen te trekken en te roepen. U hebt het in het verleden zo menigmaal gedaan, ook onder dit volk. Doe het, Heer, voordat u zult wederkomen. Gedenk ons land en volk als de vakanties voor sommigen al aangebroken zijn of binnenkort gaan gebeuren, bewaar ons bij uw woord en waarheid. En geef dat we mogen uitzien naar die jongste dag. Dat we bereid zullen zijn. Dat er een biddend verwachten is op uw komst. Om de aarde te vervullen. Geef dan dat we niet onbekeerd zullen blijven. Niet opstandig. Maar dat we gewillig zullen zijn om de weg te gaan die u wijst. Zo leggen we ook ons eigen kerkverband u voor. Als we terugzien, Heren, kunnen we het niet indenken dat dit ons alles niet maar is overkomen, maar dat we blijkbaar als wachters niet altijd op de muren hebben gestaan, niet altijd de zuim van het woord aan de mond hebben gezet. Dat de vijand nu van binnenuit blijkbaar gaat verwoesten als een vijand binnen de poorten van de stad om stuk te maken wat u ooit heeft gegeven. We beleiden, Heren, dat we met de kerk zo gemakkelijk in slaap kunnen vallen. Wek ons en geef, als er de komende maanden gesprekken zullen moeten zijn, hoe het nu verder moet, dat u er mee wil komen en dat u leidsman wil zijn en dat het niet tot oneer van u zal zijn, dat de wereld zich zal verbazen over hem die tot een kerkverband behoren. Mogen we opzien, Heren, tot de levende kerk, waar u het hoofd van bent, en dat we door genade onderdaan mogen worden om ons te laten leiden. Dan zullen we met apostel Petrus uw grote en heilige naam mogen denken. Dat u het fundament gelegd hebt. En tot welke komende we de liefde Gods, ondanks wie wij zijn, mogen ontvangen, zullen verheerlijken. We bidden voor onze overheid in deze tijd van de reces. Wees met ons vorstenhuis. Geef ook hen wat ze nodig hebben. Uw volk Israël. En als we denken aan de strijd die er is op zoveel fronten. Houd u staande, Heer. Geef u kracht naar kruis. En laat de overwinning van u verwacht mogen worden. U zult die hoop niet beschamen. Niet omdat wij dat verdiend hebben, Heer. Maar op ons smeken zult u ons geen hulp doen ontbreken. U houdt voor ontrouwe mensen. En ondanks wie ze zijn, getrouw uw heilig en dierbaar levend woord. Wij vragen het u alles uit genade om Jezus willen. Amen. Aan de beurt van behandeling, gemeente, is zondag 13 van de Heidelbergse Catechismus. En daar lezen we twee vragen en antwoorden. 33. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon Gods is, maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. We willen gaan zingen uit Psalm 2, vers 4. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Hij sprak tot mij: ik heb heden u geteeld, gij zijt mijn zoon. Gij zijt mijn eengeborene. En ook het zesde: vrees dan zere macht en dient zijn majesteit. 4 en 6 van Psalm 2. Laten we straks naar het amen van de prediking, het 12e vers zingen van Psalm 89. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. Dat heeft niet alleen de Heer Jezus gezegd, omdat hij de Zoon van God is. Maar dat mocht ook dat kind van God, David, in de psalm zeggen, mijn Vader en mijn God. Nu gaat het vanavond niet, gemeente, over de vadernaam, maar het gaat over de naam van de Zoon van God. U heeft in die voorgaande twee zondagen al gehoord over het stuk van de verlossing. Eerst uitgelegd dat het uit God de Vader komt, vanuit die eeuwigheid. Maar toen heeft God dat bekend willen maken in de Godmens, Jezus. Dat is zijn roepnaam. Zo heeft Maria hem geroepen, Jozef, zijn discipelen hem genoemd. Zo leert de kerk hem lieve Jezus noemen. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg, zei Ledeboer. Maar hij is niet alleen maar mens. We zeiden, hij is de Godmens. En als hij dan in zondag 12 is uitgelegd dat hij niet alleen Jezus heet, maar dat ook zijn naam Christus heet, worden eigenlijk drie zaken van zijn werk genoemd. Als u zich voorstelt aan iemand, dan zegt u uw naam, uw familienaam, en dan zegt u, oh ja, u bent er een van die en die. Soms gaat ook het werk door in de lijn van de geslachten. Nou, het werk van de Heer Jezus was om als profeet woord verkondigen, als priester het lam van God zijn leven te offeren en als koning om te regeren. En dat heeft hij willen doen voor mensen die dat profetisch woord niet verstaan, die als zondaren zeggen, Heer, ik heb dat priesterlijk werk van u zo nodig. En die, als het op aankomt, hun eigen leven niet kunnen regeren, vraagt, wilt u mijn koning zijn? Allemaal werk van de Godmens Jezus. Dus het aardse. Wat hij gedaan heeft, en dat is dat deze tijd, waarom wordt u dan christen genaamd? Was nog de laatste vraag, weet u het nog? Dat je het beeld van die profeet, priester en koning gelijkwaardig mag worden, op hem gaat lijken. Maar er komt nu niet maar zo de persoon van Jezus of het werk van Jezus, maar nu komt de Godheid van Jezus naar voren. Je hebt op de catechisatie geleerd, waarin het leren die Jezus Christus in zijn namen, Jezus Christus, zijn natuur, en daar gaat het nu dus over. Niet alleen mens, maar ook een goddelijke natuur. En dat komt ook straks nog wel. Zijn weldaden, wat hij heeft verworven. Maar nu ligt dus vooral het accent op dat hij God is. Gods enig geboren zoon. En daarom is hij als God onze Heere. Dus dan ligt het accent vooral, gemeente, op het goddelijke, op het almachtige, het majesteitelijke. God die de wereld heeft geschapen door zijn Zoon. Dus de Zoon van God die was er al, voordat die wereld er was. En je kon het zien, die wereld was het werk van zijn handen. En die onderhoudt die wereld, hij onderhoudt uw leven, hoe het ook gaat. En hij betoont dat hij als de enige geboren zoon van God zijn majesteit, zijn goddelijke kracht toont in uw leven. En dat zien we dan, gemeente, heel kort. Drie gedachten. Aangenomen, kinderen. Door bloed gekocht. Van de boze verlost. Het gaat over Gods enige geboren zoon. Onze Heer. Allereerst horen we dat God kinderen aanneemt. En dat doet hij door het bloed waarmee hij ze koopt. En van de boze verlost drie gedachten. Althans, zo zegt de catechismus. Het zijn natuurlijk veel meer dingen die je zou kunnen zeggen. Maar als dan de vraag is, waarom is hij dan Gods enig geboren zoon? Je zou bijna zeggen, dat is een soort twijfelvraag. Ik hoop niet dat u daar twijfels over heeft. Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die twijfelen of God wel een zoon heeft. Ik zeg nee, God heeft geen zoon, gemeente. Dus in dat opzicht zou je een moslim, als die zegt, ja, maar jullie geloven dat God een zoon heeft, zeggen nee, dat geloven wij niet. Nou, zou ik dus zeggen, hoe kan dat nou dan, meneer? Dat moet u vanavond gaan uitleggen. God heeft niet een zoon. Maar God is vader. God is zoon. God is Heilige Geest. Weliswaar drie in één. Maar zoals God de Vader God is. Schepper. God de Zoon. God is. Net als de Vader almachtig om die boze te overwinnen. Dode mensen levend te maken, heeft hij toch laten zien. In zijn vriend Lazarus, de jongeling van Nain, dochtertje van Jairus. Als hij mensen die geestelijk dood zijn, levend maakt, dan worden er geen nieuwe Lazarus geboren. Het was diezelfde oude Lazarus. Maar de goddelijke kracht heeft hem verlost van die macht waar de dood hem in vasthield. En dat hebben we ook bij de Heer Jezus zelf gezien, gemeente. Dus als u mensen spreekt, en misschien bent u zelf ook al zo'n mens die zich afvraagt, wat wil dat eigenlijk zeggen, dat God zijn enig geboren zoon gegeven heeft? Johannes 3, vers 16. Dan lijkt het alsof een vader is, ouder, en een zoon die geboren is, jonger. Dat er dus verschil zit tussen de vader en de zoon. Nee, zeg de schrift. God is als God mens geworden om het vlees aan te doen. Zoals wij onze kleding aandoen. Dat staat in Hebreeën 10. God, de Vader, heeft hem een lichaam toebereid. Hij had geen lichaam nodig. In het Oude Testament kwam de Heer Jezus ook wel. Als de Zoon van God op de aarde. En hij kon nu zien. Dan werd hij vaak de engel des Heeren genoemd. Had hij een gedaante aangenomen. Want engelen kun je niet zien. Als mensen een engel ontmoeten. En zeker engel in de Bijbel met een hoofdletter. Dan bleek het uit de spreken van die engel. Dat hij God is. En later ervaren de mensen dat pas. Dus, oh, we hebben God gezien. We kunnen niet blijven leven. En juist door die engel, dus oud-testamentisch, de Zoon van God, konden ze wel leven. God heeft hen niet verteerd. Hij heeft ze gespaard. Dus het werk van God de Zoon is om zijn majesteit te tonen. Dat de dood moet wijken. Dat hij mensen het leven geeft. En daarom heeft de Heer Jezus dat menselijke vlees aangenomen. Uit de maagd Maria. Ook dat wordt nog uitgelegd, gemeente. En daar ziet u. Dat is zo wonderlijk. Niet door de wil van een man. Niet door de wil van het vlees. Maar door de wil van de Vader. Hij wilde. En de Zoon wilde dat zelf ook. Hij wilde zichtbaar aanwezig zijn. De kracht van de Allerhoogste zal over u komen. En dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Denk dus dat in, gemeente, dat God de Vader, toen die eer heeft ontvangen, toen de zoon uit Maria geboren werd. Kracht gekregen, uit en door geholpen, omdat wij in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat u gespaard bent tot op nog toe. Ziet u wel dat het heel concreet is? Dat u daar die goddelijke kracht ziet. Dat hij al mensen gaat zoeken om ze tot kinderen aan te nemen. En nu laat ik dus verder, gemeente, heel die theologie maar even achterwegen. Over de dwalingen die er zijn. Van Jehovah's getuigen bijvoorbeeld. Die zeggen, Jezus is later tot een aangenomen zoon van God geworden. Hij was alleen maar mens. En toen is de geest bij zijn doop gekomen. En heb je gehoord dat God heeft gezegd uit de hemel, dit is mijn geliefde zoon. En toen is hij pas zoon geworden. Nee, hij was al zoon. Maar de Vader heeft hem met de geest gezalfd om het werk te doen. En later verder, gemeente, ook maar al die hedendaagse, moderne theologieën achter, want ik zou het u niet eens durven te noemen, hoe zeker Den Heijer over de Heer Jezus spreekt. Zwart, rebel, een clown, hoe durf je te zeggen? Nee, hij is een mens geworden en Gods zoon gebleven. En nu heeft Petrus dat beleden. Want de Heer Jezus heeft ook niet alleen aan hem, maar ook aan ons gevraagd. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon van God ben? En toen heeft Petrus het gezegd, Heere, u bent de zoon van de levende God. Hoe wist hij dat zo? Dat heeft hij niet zelf bedacht, gemeente. Hij heeft ongetwijfeld uit de werken van de Heer Jezus gezien. Dus de drie ambten. Maar, en zat dan die verdieping. Hij heeft die goddelijke kracht van de Heer Jezus gezien. Denk maar bijvoorbeeld aan de storm op het meer. Zwijg, wees stil. En God deed de storm bedaren. Nou, dat kan toch geen mens, gemeente. Hij heeft gezien, toen de Heer Jezus met droefheid sprak bij een begraafplaats, Lazarus, kom uit. Had de Heer Jezus nou niet Lazarus erbij gezegd, waren al de graven open gegaan, maar u zei, Lazarus, kom uit. En al die graven bleven dicht. En Lazarus heeft diezelfde kracht van Gods enige geboren zoon toen mogen ontvangen. Levend wekkend, de dood moest hem loslaten. Nou, dat is wat Petrus heeft gezien, gemeente, wat hij hier in 1 Petrus 1 heet ook beleden. Zelf geestelijk dood, zondaar gebleven. Maar de goddelijke krachten, begint toch zo prachtig, geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wederom geboren tot een levende hoop. Dus dat is een christelijke hoop. Dat is maar niet, ik hoop het. Dat is een goddelijke hoop. Dat is een fundament die de Heer hem gegeven heeft. En waar hij door gedragen werd. Dat heeft de Heilige Geest hem dan gegeven. In de ene apostel zegt het misschien met wat andere woorden. De apostel Johannes heeft gezegd, door diezelfde geest en zo lief heeft God de wereld gehad. Dus de hoop is door de liefde werkzaam. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft op dat een ieder die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De gemeente zou veel meer teksten te noemen zijn, maar we zeiden, dit is een vraag die dan helaas door veel ongelovigen blijkbaar terzijde wordt geschoven, omdat zij die goddelijke kracht in hun leven niet kennen. Het zijn mensen die zeggen, nou, dat geloven jullie misschien, maar ik geloof niet dat dat God een enige geboren zoon heeft om mij zalig te maken. En dat is nou precies het punt, gemeente. Ook tot onze troost wordt dan weliswaar ook in je hart misschien gezegd, zou ik nou ook een kind van God kunnen worden? Als er maar één zoon is die God heeft, en dat is zijn enige geboren zoon Jezus Christus, hoe kan ik dan ooit een kind van God worden? Nou, dat zegt onze eerste gedachte. Wij zijn mensen, sterfelijke mensen, maar hier zegt onze belijdenis, dan gaat de Heer Jezus mensen die dat belijden. Ik ben een verloren kind, kind des torens, zegt ons doopformulier. God gaat ze tot zijn kinderen aannemen. Ik laat dus verder maar liggen, gemeente, dat de Zoon van God eeuwig de Zoon van God zal blijven. Dat hij een natuurlijke zoon is, zoals wij, als we kinderen mogen ontvangen, dan zijn het onze natuurlijke, onze aardse kinderen, zoals we allemaal kinderen zijn van onze eigen ouders. En dan heb je als goed is toch je kinderen lief. Maar er zijn ook ouders die kunnen hun kinderen niet helpen. Het kan door de sociale omstandigheden zijn. Het kan ook zijn dat ouders eerder sterven dan kinderen en zijn kinderterhuis terechtkomen. Het kan ook zijn dat een moeder alleen voor die zorg komt te staan, omdat de vader en moeder in de steek heeft gelaten. En dan is het juist zo'n troost. God heeft zijn kind nooit in de steek gelaten. Ook niet toen God de zoon moest gaan sterven. Toen was het ten meer die goddelijke kracht, dat die zoon, al heeft hij niet altijd de troost van zijn vader ontvangen. U herinnert zich wellicht nog wel de laatste keer als u uw ouders hebt gesproken en toen ze de eeuwigheid zijn ingegaan. En je ze niet meer ziet, maar de herinnering daaraan. Soms mag je dat zo bemoedigen. Dan is met de Heer Jezus nog veel meer geweest. Toen hij ging betalen. Waarom deed hij dat? Hij had zelf geen schuld. Maar hij moest gaan betalen om gevallen mensenkinderen zoals wij zijn te kunnen aannemen. Ik heb er niet ervaring mee, maar je hoort wel eens dat een adoptie niet alleen een hele inspanning vergt. Maar dat ook financiële verplichtingen met zich meebrengt. Dat je het ook graag wil. Als een kind wordt aangenomen, gemeente, wat God kind op je levenspad brengt, nou, dat kan soms in je eigen Nederland zijn, dat je wilt zorgen. We noemen het dan pleegzorg, heb je nog niet aangenomen. Als je een kindje aan je hart mag drukken, en dat je merkt, daar gaat nu iets van de liefde van God uit. Hij geeft een kind op mijn pad, ik mag voor me zorgen. En dan gaat het hierbij het adopteren, het aannemen, nog wat dieper. Niet alleen maar een poosje pleegzorg verlenen. Is het goed dat dat nog steeds gebeurt, dat er mensen zijn die dat willen doen. Maar adopteren is, dat is voor de wet. Al verandert je huidskleur niet en je achtergrond niet en je verleden niet. Maar voor de wet mag je op dat moment werkelijk een kind zijn van ouders die een kind hebben aangenomen. Je kan daar geen gradatie in aanbrengen, gemeente. Als het goed is, hebben ouders alle kinderen even zeer lief. Maar juist soms kan het kindje met een handicap zijn, als je het aanneemt, dat je zegt, we willen voor dit kindje ervoor zorgen, niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. Dan krijg je niet alleen de verplichting daartoe, dan heb je een hart daartoe gekregen. Nou, dat is nou het werk van God, gemeente. Gebeurt dat dan ook bij ongelovige mensen? Ja, wel voor de tijd. Als een kind wordt aangenomen, de ouders verantwoordelijkheid mogen gaan nemen, verplichting, het onderwijzen, maar in de kerk krijg je dan bij de doop nog een opdracht erbij. Zo te onderwijzen dat we van nature kinderen des torens zijn, en door genade om Jezus wil worden aangenomen, dan heb je toch kracht voor nodig. Juist dan, als het soms vanwege de achtergrond van de cultuur, het opvoeden van kinderen nog extra moeilijk wordt. Soms kinderen hun eigen weg gaan, Maar dat je zegt, en toch zijn onze kinderen. En nu geldt het niet alleen voor het aardse gemeente. Want als we de schrift dan mogen lezen en zien dat God niet alleen jongens en meisjes hebben willen aannemen, maar ook als je ouder wordt. Verloren zonen, verloren dochters om zo te zeggen. En met de hoge ouderdom, dat je ook dan nog een kind van God kunt worden. Ik was wel eens gehoord van iemand die is, ik meen, iets van 103 jaar geworden. En hij zei, ik heb eigenlijk maar 1 jaar of 8 echt geleefd. Daarbij bedoelde hij, de laatste jaren was ik een kind van God geworden. Aangenomen kind. Gebeurt dat dan bij de doop, vraagt u nou, u weet wel beter gemeente. Doop is niet een middel om ons te wederbaren. Maar die doop zegt wel, God wil dat doen. Er is nou een doopeling, en we zijn allemaal ooit gedoopt, mag ik hopen. Dan komt er toch het moment, wanneer ben ik nu ook als een kind van God aangenomen. Nou, in onze wet horen we elke zondag, eert uw vader en uw moeder. De catechismus zal dat ook nog wel uitleggen. Als dan kinderen worden aangenomen, dan gaan zulke kinderen hun ouders ook lief krijgen en eren. Nou, dan gebeurt dat. Als je tot een kind van God mag worden aangenomen door God, dat is onze tweede gedachte, dan moet je zijn gekocht door dat bloed van de Heer Jezus Christus. Nou, daar heeft de apostel heel duidelijk over gesproken. Zelfs in zondag antwoord 34. Want je kunt wel zeggen, God heeft een zoon en ik ben een kind van God. Maar dan mag je toch ook vragen, wanneer bent u dat geworden? Kunt u dat aantonen? Nou, als we een doopbewijs hebben gemeente en je weet, dan sta ik in de burgerlijke stand ingeschreven. Een natuurlijk kind van hem of haar, of een aangenomen kind, maakt niet uit. Verantwoordelijkheid van de ouders. Als het goed is, de liefde van de kinderen tot hun ouders. Dan ga je ze onderwijzen. We zijn niet alleen maar door ouders aangenomen, maar dat het moment in je leven gaat komen dat je door God wordt aangenomen. Dat staat namelijk in onze catechismus heel mooi. Wij zijn uit genade tot kinderen van God aangenomen. Ontvangen. Weet u nog zo'n Johannes 1 dat staat? En zoveel hem hebben aangenomen. Ziet u zo'n moeder, zo'n kindje aan haar hart drukken? Aangenomen kind. Of zijn vader met blijdschap op zo'n jong of zo'n meisje neerzien. Dat is mijn kind. Ja, maar het is niet uw eigen vlees en bloed. Maakt niet uit, het is mijn kind. Gekregen van God. Op de erf van het verbond gekomen. Ik mag ze gaan wijzen. Dat ze het niet zo hebben hoeven te doen. We hebben betaald. Gezorgd. Onderwezen. Gevoed. Op het moment dat je gaat loslaten. Nu zijn ze zelfstandig. En zijn onderwezen. Dat God hun vader wil zijn. En misschien mag je het als ouder zeggen. Ik heb het gehoord uit de mond van mijn kind. Dan ze hebben gezegd, vader, ik heb u lief. Maar ik heb door genade nog een andere vader lief. Je eigen, je biologische vader. Ook wel. Ik ken hem wat niet. Maar ik heb nu een hemelse vader lief gekregen. En die heb ik door genade leren kennen. Hoe dan? Nou, ik zei het al, door genade. Dus dan leef je als een kind van hetgeen wat je vader en moeder je geeft. En dan leef je als een kind van God, wat God de Vader geeft. En dan niet gemeent alleen het aardse. Dat ook. Maar het voornaamste, de kern van het geloof. Hij heeft zijn zoon aan mij gegeven. Hij is. En dan komen we bij die vraag 34. Hij is mijn, onze Heere Christus. En om zijnent wil, om Jezus de Christus wil, is hij mijn Heere en mijn God. Nou, Filippus zei het niet gelijk bij de eerste omwandeling met de Heer Jezus al. Is een openbaring voor hem geweest toen Christus betoond heeft dat hij de Zoon van God is na de opstanding uit de doden. Nou, zo kan het zijn in je eigen leven. Als je probeert terug te denken wie Jezus is voor u geworden, toen u uw zonde zag. Dat hij die drie ambten had, dat hij ging werken in uw leven door het woord. Dat u uw zonde ontdekte, het lam Gods nodig kreeg. Dat u van koning veranderde, van die vrede vorst der duisternis. En dan die verdieping gemeente, zoals zelfs Thomas het heeft gezegd. Ik zal pas geloven als ik de kracht van God zie en mijn vingers mag steken in de tekenen van zijn hand en mijn hand leg in zijn zijde. Dan zal ik het geloven. Dus dat is dat moment dat je tot kind van God wordt aangenomen. En ik noemde het voorbeeld gemeente dat je dan als ouders een kind mag omvangen, mag vasthouden. Aan je hart drukken. Maar ontvangen in de schrift, aannemen, dat betekent dus niet met je handen om zo te zeggen naar beneden, maar met je handen naar boven open. Het Engels staat dan receive. Je krijgt iets, je ontvangt iets. Dus dan wordt Jezus, zoals Simeon de tempel, mocht hij Gods enige geboren zoon ontvangen, aannemen. Nu laat gij, Heer, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. En als je dan oud bent geworden, gemeente, en je zegt, ja, ik heb Jezus nodig, en ik weet ook, hij is de Christus, hij heeft diezelfde zalving, zijn geest ook aan mij gegeven, dan komt de rust in je leven, als je ook mag gaan zeggen, hij heeft mij aangenomen. Laat hij nooit meer los. Wat hij eenmaal heeft aangegrepen, houdt hij vast. Als je de schuld hebt beleden, hij voor uw straf heeft betaald, dan ziet u, hij voor mij, ik hoef niet die eeuwige dood te sterven. Hij wilde mij in genade aannemen, omarmen. En nu mag ik dat krijgen uit genade, om zijnend wil. Die tweede gedachte, gemeente, dat de Heer Jezus daar zijn bloed voor heeft moeten geven, dat is, je kent het voorbeeld misschien wel eens van een moeder. Dan een kindermeisje is aan moeder voor moeder. Waarom heeft u van zulke rare handen? Toen zei ze, meisje, dat kwam omdat je toen uit het vuur moest halen. Nou, dat is maar een aardse moeder. En nu heeft de Heer Jezus Christus, Zoon van God, is in het vuur geweest van het oordeel van God. En die goddelijke handen die u wilde verlossen, die handen die zijn doorboord. Dat betekent, hij is tot een vloek geworden. Want vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, al is het de Zoon van God. Maar het was niet voor hemzelf. Om ons te willen verlossen van die vlammende toren van God. Van het eeuwig oordeel. Daarom is hij, het beleden gemeente, nedergedaald ter helle. Dat was niet alleen maar dat moment toen hij in het graf werd gelegd, toen was hij er al doorheen. Dus als we sterven en onze graflegging is daar, dan moet u maar denken, als nabestaande, als je je lieve man of vrouw moet loslaten, de Heer Jezus heeft dat graf geheiligd. Maar hij is voor die tijd, is de hel in hem geweest. De vlammende toorn van God die wij verdiend hebben, die ons zou moeten verteren, heeft ons niet verteerd. Maar heeft hem in dat verdrietige lijden doen uitroepen, waarom mij verlaten, opdat wij die God verlaten hebben, nooit meer van God verlaten zullen worden. De Zoon van God is in het graf niet verlaten. Zijn Godheid heeft betoond dat zijn goddelijke natuur Dat vlees van de Heer Jezus heeft gespaard voor verderf. Maar ons vlees moet wel verteerd worden. Want het sterfelijke kan het onsterfelijke niet aandoen. Maar zie op Gods enige geboren Zoon, gemeente. Hij heeft het meegemaakt voor zijn sterven. Nou, laat de Satan u aanvechten. En laat hij u misschien bang maken voor de dood. En laat hij alle zonden in uw aandacht weer doen terugkomen. De Heer Jezus heeft betaald. Zoals Luther dat erin zei. Satan, zeg maar meer hoor, wat je nog van mij kunt zeggen. Maar ga ermee naar Gods enige geboren Zoon. Mijn Heere. En die betaling heeft apostel Petrus dan gezegd dat hij daar een onbestraffelijk, onbevlekt lam voor moest zijn. Dat zag op het Pascha. Want als de Israëlieten, of Nieuw Testament is, als we avondmaal willen vieren, gemeente, dan gaat het om Gods enige geboren Zoon. Om de kracht van God. Wijn is wijn. Maar het wijst op het verzoenen, de kracht, goddelijke kracht, om geen zonde meer in Jacob te zien, geen overtreding in Israël. Het is de kracht van God bij het avondmaal. En toen de Heer Jezus aan het roekhout van het kruis ging betalen, was hij lam zonder enige smet. Geen zonde aan hem. Maar in de plaats. En daarom staat het woordje voor ons, weet u nog, gemeente? In de plaats van ons en ten bate van ons. Wat hij verdiend heeft aan ons te geven. En die ons, dat zijn dan die mensen die zeggen, Heer, dat heb ik niet verdiend. En die goddelijke kracht zijn, nee, u kunt het ook niet verdienen. Maar ik ben gekomen, ik heb het verdiend. En ik geef het nu aan allen die dan belijden dat ze van die boze verlost moeten worden. Nou, dat is dan het derde beeld, willen zeggen. Het bloed heeft het gedaan. God heeft gezegd, zo is het goed. Er is betaald voor de schuld van de zonde. U kunt wel smart over uw zonde hebben. Dat is mijn kracht daar, om u nabij te zijn, zelfs in het aangezicht van de dood. Ik beloof, ik zal met mijn Zoon bij u zijn. Dus zie op hem, gemeente, als sterven gaat komen. Zie op hem als er blijde ogenblikken zijn. Zie door het geloof uit naar de goddelijke kracht. En zeg, mijn Heere. En wat is nou Heere? Nou, er zijn in de wereld heel veel boze heren, kwade meesters. Denk maar aan de Satanas. In de christenreis lees je dat als dan de pelgrim de strijd aan moet gaan met die duivel. Die zegt, je mag niet verder, maar je komt uit het land van het verderf. Je bent een zondaar. Hij zegt, dat is waar. Maar u bent een harde Heere. Een boze meester. Maar ik ken nu een liefdevolle Heere. Een genadige en barmhartige Heere. Een goede meester. Dat is de Heer Jezus alleen, gemeente. Alleen die naam Heere, daarmee werd hij natuurlijk wel aangesproken toen hij op de aarde was. Dat was een aanspreeknaam. Een titel. De Joden zeiden bijvoorbeeld Rabbi. Of meester. Of die Grieken die in de tempel kwamen, zeiden, we willen Jezus wel zien. Maar er waren niet zoveel mensen die tijdens de rondwandeling Jezus Heere noemden. Laat staan dat ze al beleden, hij is Gods Zoon. Dat was ook precies het breekpunt bij de fariseeën, de schriftleer die de Bijbel kenden. Is nog steeds zo. Maar zolang je de Heer Jezus niet beleidt als uw Heere, dan is het eigenlijk die vijandschap die er zit. Want Heer, dat betekent hij heeft over u te zeggen. Hij maakt de dienst uit. Om een ander beeld te gebruiken. U bent een slaaf of slavin. Niet meer van de duivel. Maar van die goede meester. Hij is barmhartig, genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid. U weet, zo heeft God zich aan Mozes bekend gemaakt in het Oude Testament. En zo maakt in het Nieuwe Testament zich bekend in de Heer Jezus. Maar nu blijkt het dat je met name na Pinkster die naam Heere heel bijzonder gaat horen. Hij was natuurlijk ook al Heere voor zijn lijden en sterven. Velen hebben hem toen niet herkend, beleden. Maar niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Wijle professor Versteeg heeft er ooit eens een proefschrift aan gewijd om te laten zien dat die naam Heere, vooral in het Nieuwe Testament, die wonderlijke, goddelijke kracht van Gods Zoon gaat tonen. Dat zag je, gemeente, toen de discipelen de wereld in moesten. Het evangelie mocht toch immers niet bewaard blijven, toch alleen maar voor de Joden. Nou, ze werden door hun eigen volksgenoten verstoten. Die zeiden, Mozes is onze Heer. Hij is de gezaghebbende rabbi van ons. En als dan zeggen dat jullie Jezus als rabbi, als Heer hebben, weg uit de gemeenschap van de synagoge. Moet je alles loslaten. Kerk die lief is geworden. Het Oude Testament, het woord, dat was natuurlijk niet gedrukt. Die boekrollen. Ook die mensen uit de gemeente, die werden uitgestoten. Dat maken mensen mee die vanuit de moslimgemeenschap tot het geloof en de kracht van Gods enige geboren zoon tot geloof komen. Gebeurt dat nog? Vorige week, gemeente, naar de dienst, stonden er twee moslimmeisjes te wachten en die hadden zulke vragende ogen en die willen een gesprek blijkbaar hebben. Je gaat erop in. Wat je weet, wat zij misschien niet helemaal niet eens weten. Maar het verschil tussen Mohammed of onze Heer Jezus Christus. Wat vind je het dan jammer dat je niet een Bijbeltje hebt om ze nog eens te nalezen. Neem het mee de komende tijd, leg het in uw auto of wat dan ook. Dat je een Bijbeltje kunt meegeven aan zulke mensen. Maar vooral dat je dan heel kort, gemeente, in de kern mag zeggen dat hij met zijn lichaam en ziel ons niet met goud of zilver, niet met je vijf goede werken om naar Mekka te gaan, of om aan de armen te geven, niet de offers die u brengt, niet de tranen die je zult hebben, maar hij alleen en anders geen. Hij is Heere. En hij verlost van de heerschappij van de duivel. En hij heeft zich als een Heer ons tot een eigendom van hem gemaakt. Ziet u? En dan zeg je natuurlijk eenvoudig, heel kort, wat dan die naam Heere betekent. Maar dan ben je dus van een Heere veranderd. Niet meer onder de macht en de heerschappij van de boze. Maar onder het gezag, onder de regering van onze Heer Jezus Christus. Hij regeert. Hij zal zijn almacht, zijn goddelijke macht tonen. En hij betoont het aan allen die nederig naar hem vragen. Als dat de bedoeling van de catechismus is, gemeente, dan komt wel de vraag ook vanavond naar ons toe. De catechismus, die spreekt dat we ook een lichaam en een ziel hebben. Nou, onze ziel zal niet sterven, maar zal bij ons sterven voor God verschijnen. En we kunnen het blijkbaar dus niet met onze goede werken betalen. Maar het bloed van de Heer Jezus wel. Is dat voor ons ook, zoals apostel Paulus heeft gezegd, dierbaar bloed. Dat betekent enerzijds kostbaar, dat weet u. Want hij moest betalen met zijn leven. Maar dierbaar, dat is toch ook iets van liefdevol. Mist u die liefde van God de Zoon in uw leven? Hij zei tegen Maria, zie uw Zoon. En tegen Johannes, zie uw moeder. Dat Gods zoon, zijn aardse moeder, in de zorg wilde geven van de apostelen liefde. O, hoeveel te meer wil dan Gods zoon zich aan u geven als u die liefde Gods nog mist. Het is zijn werk. Aardse liefde gaat voorbij, gemeente. Maar die liefde van God is een eeuwige liefde. Zo krachtig. Ook al voel je het niet altijd. Hij zegt, ik heb het getoond. Gij zijt mijn. Zulk een is mijn liefde, hebben we onlangs nog gehoord. Nu, dat is wat de Heere ons wil voorhouden. Het is maar niet een leerstuk dat je met je hoofd moet toestemmen. Maar dan ben je niet meer het eigendom van jezelf. Dan ben je als een aangenomen kind het eigendom van een zaligmaker. Die nu al van je zonde wil verlossen. Laat die duivel er dan nog zijn. Die je nu al in deze tegenwoordige, boze, liefdeloze wereld zegt. Maar er is een zoon van God die leeft. Hij zal u nabij zijn. En zal hij straks ook verlossen van die duivel. Die kan er niet meer zijn. Want die wil niet uit de liefde Gods leven. En Gods zoon eeuwig de eer geven. Iemand vroeg eens zo. Als je nou verloren zou moeten gaan. Zou je dan eeuwig in de hel. De Heere Jezus Christus kunnen verloochenen. En dan zei die persoon nee. Dat zou ik niet kunnen. Want hij heeft mij lief gehad. Dat is de bedoeling, gemeente, van zondag 13. Het gaat hier over die eeuwige, goddelijke, krachtige, zondaarsvergevende liefde van zijn zoon. Maar als we nou tegen die liefde van God zondigen, wat zal het dan verschrikkelijk zijn? Dat we Gods waarheid niet geloofd hebben. En dat heilige kostbare bloed veracht hebben. Zullen we ons haasten om opnieuw weer dit te gaan belijden. Heere, als het nou eigendom van u mag zijn, dan kan ik zeggen, weg wereld, weg schat. Maar dan kan ik zeggen, gij zijt volmaakt, gij zijt zo rechtvaardig, Heere. Gij zijt door genade ook mijn Vader en mijn God. Uit genade, om Jezus wil. Amen. samen eindigen met gebed. Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op deze ganse aarde. U toont het, Heere, die goddelijke kracht om ons dat woord zoveel na uw lijden, sterven en opstanding opnieuw te verkondigen en ons laten terugzien dat u uw kerk onderhoudt en regeert en dat u bezig bent om terug te komen, maar u ook bezig bent om toe te doen tot de gemeente die zal zalig worden en die dat beleiden, dat u zo'n goede tierenheer, Heere bent. Heere, dat ons ook dat de kracht mag geven om die weg te gaan. En geef, Heere, dat het bovenal begin mag zijn van die lofzang, die wonderlijke ruil, niet meer van onszelf te zijn, maar gekocht en betaald. En dat al die namen, maar ook deze twee namen die vanavond onze aandacht hebben gevraagd, voor ons zo dierbaar zijn, zo vol van liefde Gods, dat het een kracht geeft om ons kruis te dragen en de weg te gaan, maar ook kracht geeft om te strijden tegen de zonde, woorden geeft om te spreken tot een ander, ter bemoediging, ter vermaning en bovenal ook tot opscherping van het dierbaar geloof. Vergeef het zondig, Heer, wat er was in spreken en luisteren. Gaat u met ons als we mogen overdenken deze dag wat we gehoord hebben. Ga ook met ons de week in, met de momenten van rouw en verdriet. Maar evenzeer die momenten zo dankbaarheid mag zijn bij een verjaardag. Geef dat het goed mag zijn met u alleen. Neem ons in uw hoede, Heer, en hoort u ons gebed. Wij vragen het u uit genade. Om Jezus wille, uw enige geboren Zoon, onze Heere. Amen. Gemeente, straks bij het verlaten van de kerk is er gelegenheid om uw gaven te offeren. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen en de extra collecte voor de noodhulp in Venezuela. Laten we gaan zingen de slotzang 118 vers 13, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in zere naam. Vang met een binnen het hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.